Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw blijft en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we samen zingen uit Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? We noemen u Psalm 63, het tweede vers. De schriftlezing is vanavond uit de psalmen en wel psalm 77. Psalm 77 is de schriftlezing, maar we doen eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen dan uit psalm 42 het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt geen mij ontrust? Psalm 42, vers 7, na de belijdenis. En aan ieder van u, spreek in zijn of in haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 77, een psalm van Asaf. Voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik den Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik. Zo werd mijn ziel overstelpt, Sela. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. En zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand is allerhoogsten veranderd. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef, Sela. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij beefden. Ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, De bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid uw donders was in het ronde, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Gemeente, bij deze psalm willen we stilstaan in de prediking. Het geheel van de psalm, maar in het bijzonder ook de versen 8 tot en met 14, wat de dichter in zijn geest onderzocht, maar ook hoe hij daarna van de daden des Heren spreekt. Laten we eerst het aangezicht van de Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. Willen wij denken in de voorbeden ook aan broeder G. Verhagen, wiens vader vandaag is overleden. Heren, tot u willen wij naderen in het gebed. Als we deze avond weer zijn samengekomen om ons te stellen onder het geklank van uw goddelijk en onfeilbaar woord. Dat woord dat reeds geklonken heeft. En dat woord wat ons tot zegen kan zijn. En dat woord dat wij nodig hebben in ons leven, of dat we het voelen of niet. Als het nog zo is dat we dat niet merken. Heren, dan bidden wij u, legt uw beslag op ons hart. En legt u uw hand op ons leven, ook als we misschien nog jong zijn, of misschien ook ouder of oud geworden zijn, maar nog buiten de kennis van uw leven. Heere, komt u dan met uw kracht, met uw geest, majesteitelijk in ons leven. Onwederstandelijk. Ach, wat kunnen wij als mensen strijden tegen u, vechten tegen u. Maar wat een zegen als we de strijd mogen verliezen. En als u spreekt en wij gaan zwijgen. En als u gaat spreken en wij gaan luisteren. O, wat is het dan een wonder dat u de God bent die spreken wilt. En wat is het dan een wonder dat u de God bent die ons samenbrengt ook in uw huis om onderwezen te worden in de heilgeheimen van uw woord. Wordt u te sterk, Heere, degene die zich nog tegen u verzet. Degene die nog zo onbekeerd is en die niet naar u vraagt en die u missen kan. Heere, wordt u te sterk en laat de kracht van uw geest uitgaan. Zodat we enigszins gaan zien wat we missen. Als we u niet tot ons deel hebben, als we nog voor eigen rekening voortleven. Welke schuld we dan maken en welke schuld we dan meedragen. Laat dat gaan wegen, opdat we u nodig krijgen. Maar ook als daar het vragen tot u geboren is. Als we naar u zijn gaan vragen, maar nog zo weinig begrip van u hebben. Nog zo weinig van u begrijpen. Nog zo weinig van uw geloven ook. Heren, wat hebben we dan nodig? Dat u in ons leven werkt. Gedurig, maar ook doorgaand werkt. En dat u doorgaat met uw werk. Ach, wat is het dan ook al groot dat het aan het begin van de dienst gezegd mag worden. Dat u niet laat varen het werk van uw handen. En dan kunnen wij denken, overpeinzen ook, of dat u in ons leven begonnen bent. En als wij het niet goed weten, Heere, mogen dan met alle vragen tot u komen. En wilt u zelf die God zijn die de weg wijst. Als wij geen weg weten, als wij in het donker ronddolen, of als we in de mist varen, Heere, zou u het helder willen maken en willen doen zien, ja, op wie u bent. We hebben beleden, met de belijdenis van alle eeuwen, dat u onze Heere bent. En dat is in het algemeen gezegd, u bent de Heere van uw kerk. Jazeker, u bent onze Heere. Maar u moet ook persoonlijk onze Heer en onze God worden. Misschien wel met de belijdenis zoals Thomas dat heeft uitgesproken. Mijn Heere en mijn God. Het moet toch tot het persoonlijke komen. Heere, u bent toch die God die niet verandert, die eeuwig dezelfde is. En die zichzelf verbindt aan uw woord. En die zichzelf ook laat verbidden. Niet dat wij daar recht op hebben. En dat is ook heel wat om dat te belijden, maar ook in te leven. Dat onze rechten verbeurd en verzondigd zijn. Maar, Heere, wilt u het werken. Dat we met uw woord werkzaam zullen zijn. En als rechtelozen in onszelf niet van uw woord af kunnen. En tot u heen worden gedreven gedurig in ons leven. En dat we opvangen mogen de woorden die u wilt spreken. Genadige Heere, dan weet u alles van ons allen. Dan weet u wat we nodig hebben. Dan weet u wat we kwijt moeten. En dat kan ook zoveel zijn. Als er zoveel in de weg staat, soms ook om te kunnen luisteren. Maar wilt u het wegnemen? En laat de Satan niet toe dat hij ons zal hinderen of schade zal doen. Maar laat uw woord de vrije loop mogen hebben, ook in de verkondiging van deze avond, Heere. We hebben uw hulp en uw bijstand daar zozeer voor nodig. Want we brengen geen visie van mensen. En we brengen geen beschouwing van ons mensen als het goed is. Maar we brengen toch uw goddelijk woord. En wat een opdracht en welke verantwoording ook. Wie is tot deze dingen bekwaam? En wie is bekwaam om anderen de weg te wijzen? En wie is bekwaam ook in de andere ambten om de weg te wijzen? Heere, maar laat onze bekwaamheid uit u zijn. En wilt u zelf ook betonen dat u uw gunst en uw goedheid schenkt aan de gemeente, maar ook persoonlijk. En daarom komt u er mee ook deze avond. Help ons in het spreken, help ons in het luisteren. Geef een stem om te spreken. De woorden die gesproken moeten worden, maar ook een oor om het op te vangen. Mocht het zijn ook een hart om het op te merken. En dat het wat uit mag werken. En wat na mag laten, uw naam tot eer en tot zegen voor ons leven. We hebben uw zegen nodig, Heere, niet alleen in de dienst der prediking, maar in alle ambtelijke dienst, in alle kerkelijke werk. Wilt u dat schenken uit genade? En wonen werkt u rijkelijk onder ons en trekt uw Heilige Geest niet van ons weg, maar schenkt die nog. Tot de ere van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Afbreuk van het rijk van de bozen. Schenkt u dat, Heere, op al de plaatsen daar waar u uw woord hebt gegeven in ons land ook. En laat het zo mogen zijn dat het gezien, gehoord mag worden. Dat u doorgaat met uw werk en dat u uw koninkrijk uitbreidt. Heere, houdt u de oordelen in en wilt u uw zegen schenken, ondanks ons mensen. Wilt u gedenken aan de kerken, wilt u alles geven wat we nodig hebben, ook te midden van de tijd waarin wij leven, waarin het zo moeilijk kan zijn. Een tijd van verdrukking, tijd van verwarring. Ach, u weet alle dingen. En dat is ook in de samenleving vaak toch zo. Wat een nieuws hebben we ook weer in de afgelopen week niet allemaal vernomen. En wel, met welke dingen zijn we in de afgelopen week ook weer niet geconfronteerd en mee bezig geweest, ook in onze gedachten. Heren, mogen dan toch opmerken. Uw vinger, mogen toch ook horen, uw voetstappen ook, ja. Toch ook opmerken. Maar geeft u dat het ook gezien mag worden, dat u het kwade nog beteugelt. En dat u de mensen in toom houdt. En wilt u ons als mensen ook van deze tijd niet overgeven aan het denken van onszelf, aan het goeddenken van ons. Want wat zal er van terechtkomen als wij met onze menselijke krachten de weg moeten wijzen. Heere, behoed ons, behoud ons. Denk aan ons land en volk. Denk aan onze overheid ook in deze tijd. Als er veel verantwoording van hen gevraagd wordt en als zij beslissingen hebben te nemen op het niveau van het landelijke gebeuren, maar ook het provinciale en het gemeentelijke. Gedenk, Heere. Ja, wij bidden om rust ook in ons land. Omdat we niet gedurig en steeds en helemaal in bezet zouden genomen worden met allerlei dingen die ons ook kunnen aftrekken van de dienst des woords. Van het zoeken van het heil voor onze ziel en in het zoeken voor het heil voor elkaar. Geef ons niet over aan onszelf. Wilt u gedenken aan het werk in uw koninkrijk, ook in ons land. Daar waar duisternis heerst, dat het licht mag gebracht worden. Zegent u daarom werk van evangelisatie, van evangelieverkondiging, van toerusting, van onderwijs, ook binnen de kerk, ook binnen de eigen universiteit. Opdat u ook weer mannen geeft die u zullen dienen in de verkondiging. Dat ze u mogen dienen in het werk waartoe u roept. Gedenk aan het werk van de zending. Gedenk aan het werk van de evangelieverkondiging onder Israël. Laat onder de Joden het mogen toenemen dat het deksel van het hart wordt gelicht. Dat ze mogen zien in het licht der schriften. Wie u, o Heer Jezus Christus, bent, het licht der wereld. Opent u de ogen daartoe. Regeert u en bestuurt u, Heere, ook in het Midden-Oosten, ook in Jeruzalem. Ook daar waar zoveel tegenstellingen zijn, ook daar waar zoveel oneenigheid is. Wat geeft u ons veel goed? Wat geeft u ons veel goed als het rustig en vreedzaam mag zijn in ons land? We moeten er ook om bidden, we merken het, Heere. Schenkt u alles wat nodig is en houdt u uw werk in stand. Regeer en bestuurt u en houdt u het wereldgebeuren ook in uw hand. Ik kan ons zo voor veel vragen stellen. We zien op oorlogen, als we zien op hongersnoden, als we zien op uitbrekende ziekten. Zegent uw werk van hulpverlening. En doet u ons zien. De voetstappen ook van u, o Heere Jezus, die toch komen zal. Maar doet u ons ook zien dat, al zouden wij het in ons leven niet meemaken, toch voor ons het zo belangrijk is, voor een ieder van ons, dat we hier in dit leven u leren kennen als onze Heere. Als die God die recht heeft op ons leven en die spreekt en uw wet geeft, maar ook die God die de weg van het evangelie doet horen. die God die door uw geest leidt tot hem, die zijn leven heeft afgelegd, die daartoe macht had, maar ook die zijn leven wilde afleggen voor de zijnen, maar ook is opgestaan. Die grote levensvorst, de Heere Jezus Christus, door wien we toch alleen zalig kunnen worden. Genadige Heere, ziet u in gunst op ons allen neer. U kent ons zo zoals we hier zijn, met onze levensgeschiedenis, met onze vragen, met misschien wel onze zorgen ook, in ons eigen leven of leventje. Wilt u gedenken ook aan broeder Verhagen, die zijn vader nu is verloren, doordat hij aan het einde van het leven kwam. Ontfermt u zich over hem, in verdriet, in rouw. Ondersteunt u en wilt u erin medekomen, o Heere. Bewaar voor verkeerde gedachten jegens u, opstandige gedachten. Ach, waar moeten wij allen niet voor bewaard worden? Maar laat uw woord spreken voor hem en voor anderen. Gedenk aan ons allen ook als we alleen zijn komen te staan in dit leven. Heere, laat uw woord kracht doen. En laat het goed zijn vanavond ook samen hier in uw huis te zijn. We bidden het van u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de psalm die we ook hebben gelezen. Psalm 77, het derde, het vijfde en het zesde vers. Psalm 77, drie slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, neergebogen en verstomd door al het verdriet. Wars van mensen sprak ik niet. En wat er verder volgt, ook het vijfde en het zesde uit Psalm 77. Thank you. gemeente, zijn de psalmen u lief? Leest u veel in de psalmen? Als dat zo is, waarom zijn ze u dan lief? En waarom leest u er veel in? Nee, natuurlijk niet vanuit die gedachte, oh ja, ik moet nog even een Bijbel lezen. Laat ik maar even vlug een psalm lezen. Maar zijn de psalmen u lief? En waarom dan? Misschien wel omdat u zegt misschien wel, nou, in de psalmen kom ik soms tegen wat er in mijn eigen hart leeft. Wat ik van binnen zie, dat herken ik, dat zie ik daarin terug. En dat is me tot troost. Dat is me tot bemoediging. Dat kan, zeker. Psalmen, ze zijn immers een vertolking ook van wat er in het hart van Gods kinderen omgaat. En willen we in hun hart zien, heeft Luther al gezegd, dan moet je de psalmen lezen. Maar de psalmen, gemeente, zijn niet alleen om je eigen innerlijk te herkennen, maar ook om daaruit onderwijs te ontvangen. Voor je eigen innerlijk. We zien dat zeker ook in deze psalm. Waarin het gaat om het denken van een mens over God. Waarin het gaat om wat er in de gedachten in een mens omgaat over de daden van de Heere. Hij gedenkt die, deze dichter. Op tweeërlei manier. Dat is ook het thema van de prediking, tweeërlei gedenken. In de eerste plaats een vertwijfeld gedenken. En in de tweede plaats een gelovig gedenken. Twee gedachten eenvoudig. Een vertwijfeld gedenken en gelovig gedenken. Deze psalmgemeente is met anderen een nachtlied genoemd. Misschien gemaakt in de nacht, of ook zeker betrekking op dat wat de dichter in de nacht heeft beleefd, heeft gedacht. Psalm van Asaf, net als die andere psalm 73, die ook zo spreekt van de aanvechting van de dichter, van een gelovige. En niet alleen Asaf was het die wel eens een nachtlied heeft gemaakt, koning David. De psalmdichter heeft dat ook gedaan. We denken aan de psalm waar we ook uit gezongen hebben, psalm 63. Als ik u er gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nacht waken. Nu dat peinzen aan God in de nacht waken, daar is in psalm 77 ook sprake van. En de dichter is een man die de Heere vreest, is een gelovige. Hij zegt, ik spreek tot de Heere en hij zal het oor tot mij neigen. Maar toch als je dan vanaf vers 3, vanaf vers 4 ziet, dan merk je dat daarin hij dan een terugblik geeft op wat hij eerder heeft meegemaakt in zijn strijd, in zijn zielestrijd in de nacht. En wat was hij er toen toch naar aan toe. Ja, hij was iemand die de Heere zocht, maar tegelijkertijd lees je het, dat er staat, mijn ziel weigerde getroost te worden. Hij denkt aan God. En hij maakt misbaar. Hij overdenkt, als hij deze psalm schrijft, over hoe het er toen aan toe ging. Toen dacht hij aan God en toen maakte hij misbaar, anders gezegd of anders vertaald, toen kreunde ik het uit. Hij peinsde. En toen hij peinsde, toen werd zijn ziel overstelpt. En toen dacht hij aan het verleden. Toen dacht hij aan de dagen van ouds. Met zijn rusteloze geest onderzocht hij het. In de stilte van de nacht kwam hij in de grootste aanvechting terecht. Hij ging redeneren. Overpeinzen, maar het kwam niet verder. Hij sprak wel over God tot zichzelf, maar hij sprak niet tot God. Althans, in het eerste deel van de psalm, vanaf vers 3, 4 tot vers 11. Wel denken over God, peinzen over God, over de daden van de Heere in het verleden. Maar met die intentie dat hij dacht dat de Heere nu in het verleden niet meer werkte en dat hij zich verborgen hield. Dat kan een geweldige aanvechting zijn, gemeente. Een vertwijfeling of dat de God van het verleden, of dat hij in het heden ook nog wel aanwezig is en werkt. Het kan vooral ook in de gedachten komen van neerslachtige mensen. Ik kwam bij Matthew Henry, die zo'n prachtige, eenvoudige, maar prachtige verklaring op deze psalm heeft geschreven, dit tegen, dat hij schrijft, neerslachtige mensen die zijn altijd maar geneigd aan de dagen van ouds te denken en om die te verheerlijken. Kunnen oudere mensen ook zo doen, nietwaar? Vroeger, toen was het goed, maar nu is het niks meer, zo in het algemeen. Maar ook hier in het bijzonder ten aanzien van de daden van de Heer. Maar Matthew Henry wijst dan ook naar Prediker 7. Zeg niet dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze. En dat doet de dichter hier wel, gemeend. Dat doet hij in zijn vertwijfeling, in zijn aanvechting. Vroeger toen was het goed. En dat doet hij in zijn overdenking, in zijn overpeinzing, in zijn spreken tot zichzelf, in zijn overleggen met zichzelf. Maar hij sprak wel tot zichzelf over de Heere, maar niet tot de Heere over zichzelf. Tot de Heere spreken, dat zien we pas echt in vers 12. Dan spreekt hij tot God, maar voor zo, als het daar nog niet toe is gekomen, dan spreekt hij alleen over God in zijn gedachten. En dat is een groot verschil, gemeente. Over God denken of tot God spreken. Wat is het dan dat we de dichter horen klagen? Maar het is toch groot dat deze dingen in het woord staan, nietwaar? Ook tot troost en tot bemoediging. En tot onderwijs. Mocht het zijn ook tot herkenning. Wat is het dan dat we de dichter horen klagen? Dit zal de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn. Zal hij zijn genade niet meer doen voortduren? We hebben er ook van gezongen. Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde? Is het boek van de Heere dicht? Gaat het dicht van geslacht tot geslacht? Komt er een einde aan het werk van de Heere? Dat moment dat hij dat daar zo over schreef, op dat moment zag hij het werk van de Heere niet. En meende dat het tot een einde was gekomen. Misschien herkent u die gedachte ook wel bij uzelf. Als u denkt aan het verleden. Als u denkt aan de tijd waarin de Heere krachtiger werkte. Of waarin veel bekeerde mensen waren. De daden van de Heere gezien en gehoord werden. En hoe er toen over gesproken werd. En dat er leesbare brieven waren. En hoe Gods kinderen toen bekend stonden. Als dat in de gedachten is, gemeente, mag ik u vragen, hoe is dat dan in de gedachten? Als een worsteling, als een levende klacht of als een Ja, iets wat je nou zo eenmaal nogal makkelijk uit je mond laat vallen. Ja, vroeger was het goed, maar nu, ach. O, er kan met betrekking tot het verleden en de verschillen aan te wijzen van het verleden en het heden in onze gezind, in onze kerken, heel wat gezegd worden. Maar wij kunnen in geesteloze moedeloosheid ook te veel zeggen, gemeente. En wij kunnen ook in een verheerlijkende zin, zoals die schrijver al aangaf, in een verheerlijkende zin spreken over het verleden. En de gedachte voeden dat God veranderd is. En dat zie je eigenlijk in deze psalm gebeuren. Als we naar onze eigen situatie kijken, is er dan geen reden tot zorg? Jazeker, dat is er zeker. Voor de samenleving, voor de kerk in Nederland, voor onze kerken reden tot zorg, tot grote zorg. Wij leven echt in andere tijden dan 50 jaar geleden. En wat er op de jonge mensen afkomt en wat hen bezighoudt en waarmee zij worden beziggehouden, dat is echt anders dan toen. Er is reden tot zorg. Maar nogmaals, intussen kunnen wij in moedeloosheid ook te grote dingen zeggen. Dat leert ons deze psalm. Want die dichter zegt maar niet iets over het verschil van zijn tijd naar het verleden toe. Maar hij vraagt zich vertwijfeld af of dat God zelf niet veranderd is. Heeft hij zijn barmhartigheid niet toegesloten? En dat zegt hij op een manier dat hij, terwijl hij niet over zichzelf klaagt. En dan moet je goed opletten. Wij horen de dichter Asaf niet zeggen dat hij het verdiend heeft. We horen hem niet klagen over zichzelf. Hij klaagt zichzelf niet aan. Hij beleidt niet dat hij en het volk het ernaar gemaakt heeft dat de Heere zich zou terugtrekken. Dat de Heere het volk zou gaan verderven. Nee, hij verdenkt God zelf in zijn genade en in zijn trouw. En dat is heel ernstig, gemeente. Zij, het kan een aanvechting zijn. Ook waar Gods kinderen last van hebben. Maar ze mogen aan die gedachten niet zodanig gehoor geven. Ze moeten zichzelf tot de orde roepen. Zichzelf aanspreken. Het woord lezen. En vanuit de schriften de goede antwoorden op de vragen die naar boven komen. Die naar boven zullen komen ook op enige tijd. De goede antwoorden vanuit de schriften door het geloof leren geven. Zal de Heere verstoten zijn volk? Waar staat dat? Er staat toch geschreven dat hij hen niet zal begeven en niet zal verlaten. Zal hij niet meer goedgunstig zijn? Waar staat dat? Staat er niet geschreven dat als hij eerst bedroefd heeft, hij daarna zich zekerlijk zal ontfermen? En zal zijn goedertierenheid in eeuwigheid ophouden? Staat het niet 24 keer in Psalm 136 dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is? En heeft de toezegging een einde? Het is toch zo dat wat God gesproken heeft, hij dat in der eeuwigheid gesproken heeft en dat hij niet liegen kan. En dat hij tot in der eeuwigheid aan zijn verbond gedenkt. En heeft God vergeten genadig te zijn. Dan zou hij toch zichzelf moeten vergeten. En zijn zijn barmhartigheden toegesloten, al die vragen vanaf vers 8. Jeremia, de profeet die ook zo geklaagd heeft, die zegt zelfs op een gegeven moment: Gods barmhartigheden zijn alle morgen nieuw. Gemeente, de dichter, als hij alleen met zijn eigen gedachten is en alleen met zijn eigen droefgeestige gedachten zich bezighoudt, dan loopt hij helemaal vast. Als hij zijn gedachten niet laat corrigeren door het woord van God, dan eindigt hij in doffe moedeloosheid. Er staat Sela achter al die vragen. Die hele serie vragen, tot en met vers 10, staat een rustteken. Een teken voor de muziek, ja, maar wellicht ook een teken wellicht ook dat hij zelf daar even heeft gerust, bij zichzelf heeft gedacht. En nu verder niet vragen. Nu heb je zoveel gezegd. Nu heb je zoveel gevraagd. Stil nu eens. Want dit kun je toch niet verdragen? Dit kan toch niet waar zijn? Het zou kunnen dat het inderdaad zo opgevat moet worden. Vers 11 spreekt immers van het daarna, na die rust. Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand is allerhoogsten veranderd. Dit krenkt mij, als dit alles is waar ik, hoe ik over God moet denken. Dat hij veranderd is, daar kan ik het niet behouden. Dan zou ik in moedeloosheid ter neerzijgen. Ik heb te veel gezegd over God. Ik heb geklaagd over God, terwijl er geen reden toe is. Ik moet de hand op de mond leggen, zoals eens Job dat heeft moeten doen. Job, die toch een rechtvaardige was. En waarvan gezegd werd dat hij geen kwaad deed, niet zondigde in het begin van het boek. Maar gaande die tijd dat hij lijden moest, toch ook te veel tegen God heeft gezegd en over God. Hij moest leren de hand op de mond te leggen. Dit krenkt mij. Maar de rechterhand is allerhoogsten, die verandert het bij mij van binnen. Die machtige God, die kan ook mijn denken over God veranderen. Zo heb ik zelf dat vers ook altijd opgevat, gemeente. En ja, dat is toch ook zeker waar. Hoe vertwijfeld een mens ook na ontvangen genade nog kan zijn. De Allerhoogste kan het veranderen. Na het zure geeft hij het zoet ook in de ziel. Bittere klachten kan hij wegnemen en hij kan het wel maken, zodat weer de lofzang gezongen wordt. Doen geloven dat er bij de Heere doen aan is en dat hij nooit laat varen de werken zijner handen. En dan ook doen zien dat we niet geklaagd hebben over onszelf, maar over God hebben geklaagd. En dat is zonde, ook van een gelovige. En het is nog beter te zien, gemeente, dat dit zonde is als we dit vers 11 iets wat anders lezen. Dat schuingedrukte woordje maar in de gedachten even weglaten. De tekst meer lezen ook zoals we die in de Engelse vertaling vinden weergegeven. En niet als een verandering van die neerslachtige gedachten op dat moment, maar nog zien als een vervolg daarvan, als een conclusie van al die gedachten. Zo lezen dan, dit krenkt mij dat de rechterhand des Allerhoogsten kennelijk veranderd is. Dit is mijn conclusie. Dat God veranderd is. En dan staat er, dit krenkt mij, dat is mijn verdriet. Dat is mijn zwakte, dat is mijn zonde. Dat te denken dat de rechterhand van de Allerhoogste veranderd is. Die twijfelingen, die vrees, die komen voort uit gebrek aan geloof. Moedeloosheid onder de beproeving en wantrouwen van God. Als een zwakte, als een zonde ook van God vrezende mensen. En daar kan er een spoor ook van op, of wel meer dan een spoor alleen van opstand in die gedachten liggen. In dat redeneren kan toch ook iets rechthebbends liggen. God is het aan mij verplicht. Alsof de Heere dat inderdaad zo was. alsof hij niet zijn soevereine beschikking heeft over zijn bestuur en over de krachtige werking van zijn geest. In ieder geval vanaf dat vers wordt de psalm wel anders, gemeente. Dan komt er een wending. Dan gaat het van het vertwijfelende denken over naar het gelovige gedenken. Vanaf vers 12. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En dan gaat de dichter niet over de Heren spreken tot zichzelf, maar dan gaat hij tot God spreken. Dan heeft hij het niet meer over zijn daden of over zijn wonderen van eertijds, maar over uw wonderen. En dan is hij in gebed. Dan is hij van het peinzen overgegaan naar het bidden. Dat kan gebeuren. Misschien herkent u bij uzelf ook wel eens. U ligt te denken, ligt te tobben in de nacht. Ook over de werking van de Heere. In het algemeen of ook in je persoonlijke eigen leven. Hoe lang is het geleden enzovoort. Maar dat dan ineens de handen zich vouwen. En dat je aan het bidden bent. Op je bed. Je denken overgegaan in bidden. Dat gebeurt hier, gemeente. En hoe dat precies gegaan is, dat is voor ons niet na te gaan. In ieder geval, de Heer is eraan te pas gekomen. De geest van God werkt op de dichter van die dichter in. En dan gaat hij anders spreken over God. Nee, dan gaat hij tot God spreken. En dan gaat het nog wel steeds over de daden van de Heer. En dan denkt hij ook wel, maar dan wordt het toch ook een bidden. Mens mag nadenken. We hebben ons verstand niet voor niets. We moeten niet in oppervlakkigheid voortleven. En we mogen zeker ook het heden vergelijken met het verleden. En als we over het verleden spreken, dan mogen we elkaar er ook op wijzen dat het goed is om dingen uit het verleden te lezen. Laat uw kinderen gerust een bekeringsgeschiedenis lezen. En spreek daar maar over. En het is goed om het ter hand te nemen. We mogen nadenken, ook de verschillen zoeken aan te wijzen van het heden en het verleden. Het geloof dat zoekt ook te verstaan, zei Augustinus al. Wij zoeken de dingen te verstaan. Wij mogen nadenken. Maar we moeten wel onze grenzen kennen en weten dat we o zo snel te ver gaan in onze uitspraken. Zeker als ze lijken op die, zoals die serie vragen vanaf vers 8 in Psalm 77. Zou God zijn genade vergeten? En zo zou je de moedeloosheid kweken. God vergeet het en God laat zijn werk gaan. Maar dat kan toch niet, gemeente. God verandert toch niet. Wij moeten met de Heere spreken. Wij moeten veel meer tot de Heere bidden. Geloof ik echt. Veel meer tot de Heere spreken in het gebed. En tot de Heere ons wenden. En wie zich tot de Heere wendt, die zal ook zeggen, Heere, bij bekennis van mezelf, ach, ik ben het niet waardig. En u bent het aan ons niet verplicht, maar o, bent u het niet verplicht aan uzelf. Denk aan uw eer, aan uw naam. En werkt u zo onder ons. Er is veel reden tot zorg, zo zeiden we. En we kunnen veel klagen, maar brengt het ons ook echt in het gebed tot God. We mogen onze klachten voor de Heere uitspreken. Klachten over het eigen geestelijke, persoonlijke leven. Klachten over het leven in het algemeen. De Heere wil spreken en de Heere wil antwoord geven. Ik denk aan ik noemde net Jeremia. Ik denk aan een andere profeet, Habakkuk. Hij leefde in een moeilijke tijd. In een ontzaggelijke, donkere tijd. En een tijd waarin mensen zouden kunnen hebben gezegd, het is afgelopen met de dienst van Israël, met de dienst van God in Israël. Habakuk roept het uit tot God. Geweld, ik roep. En God liet hem spreken, God liet hem roepen. Nee, maar niet eindeloos. God gaf hem antwoord. En toen kreeg hij antwoord en dan moest Habakuk ook vreselijk van schrikken. Was het antwoord dat de straffen van de Heere onafwendbaar zouden komen. De Chaldeeën zouden komen. Israël wegvoeren in ballingschap. En toch zegt die profeet dan in Habakuk 2. Zo de Heere vertoeft verbijt hem verwacht hij, want hij zal gewisselijk komen. Dan zegt hij nog niet dat het voor een ieder hopeloos is. En dan zegt hij nog dat de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. En dan bidt hij het ook, en dan bidt het ook de kerk ook van nu voor. Heere, uw werk. O Heere, behoud dat in het leven. In het midden der jaren, maak het bekend. In het midden der jaren, in de tijd ook waarin u uw oordelen doet uitgaan. Toch uw werk houdt het levend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. Nu deze psalm vanaf vers 12. De dichter zegt, ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. Uw weg is in het heiligdom, o God. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Eerst zijt de Heren, u hebt alleen in het verleden gewerkt. En nu gaat hij zeggen, Heren. U bent een groot God. Niet wie was God. Niet wat was hij groot toen hij die en die wonderen deed. Maar nu, u bent wie is een groot God gelijk God. Vers 14. En dan denkt hij nog aan de daden van de Heere. Jazeker. Wat hij doet. En dat is het rechte gedenken. Als een tegengif tegen het wantrouwen in zijn belofte en van zijn goedheid. Want de Heere zelf verandert niet. Ziet u dus, terwijl het denken aan het verleden de geest van die dichter eerder bij kans deed bezwijken. Grijpt hij er nu moed uit. En vindt hij reden om goed en groot over God te denken. En ook om zichzelf aan die levende God over te geven. Dat vindt je ook in Psalm 63, het nachtlied van David. De berijming, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En als ik aan u denk op mijn legerstee, hoe gij voorheen in angst en wee mij ter hulpe zijt geweest. Dan zet hij geen punt, maar dan zegt hij in de berijming, dies zal ik nu ook onbevreesd, nu ook onbevreesd, in schaduw van uw vleugelen zingen, onder de schaduw van uw vleugelen zingen. Heere, mijn ziel, kleeft u achteraan. Ik kan u niet loslaten. En uw rechterhand ondersteunt mij. U bent toch dezelfde. Ja, dan wordt er in het vervolg van Psalm 77 inderdaad wel over de daden van het verleden nog gesproken. Maar niet zo meer dat de dichter als het ware erdoor ontmoedigd wordt, maar juist erdoor bemoedigd wordt. O ja, zijn Gods weg is zeker in het heiligdom. De Heere laat zijn weg niet narekenen en niet berekenen voor ons mensen. En dat wordt geïllustreerd in het slot van de psalm, als die indrukwekkende geschiedenis op de achtergrond staat. Welke? Deze geschiedenis. Toch, die als kind indruk op u gemaakt zal hebben. Misschien, jongens en meisjes, heeft de juf of de meester hem al niet eens zo lang geleden verteld. Denk er eens aan. Deze geschiedenis, dat het volk Israël uit Egypte werd gevoerd. Uitgeleid na die 10 plagen. Dat de farao het moest verliezen. En toen kwam het volk Israël op weg naar het beloofde land. Het zou niet zoveel dagen duren, die woestijnreis. Misschien maar een week, een enkele week. Maar wat gebeurde? De wolkolom, waardoor de weg werd gewezen, die ging een andere weg dan die korte weg naar Kanaan. Die ging een andere weg. Die ging voor en het volk volgde. Maar toen kwamen ze in de engte terecht. In een bergachtig gebied. En daardoorheen ging die weg. Maar o, op die weg achter hen, daar kwam de farao. Daar kwam de macht, de hele legermacht van Egypte op de been geroepen. Om het volk terug te halen. En links en rechts, ze konden niet vluchten. En voor zich uit konden ze ook niet, want er was de zee. Welke kant moesten ze op? En er waren er al die de vuist balden naar Mozes. Mozes, je had ons beter in Egypte kunnen laten. Hoe is mogelijk dat ze dat zeiden? Daar hadden we het beter dan hier. Had ons daar toch gelaten. Wat moeten we hier toch doen? Dit wordt de ondergang. De Heere strafte het hen niet toen. Maar liet Mozes zeggen, laat het volk stil zijn. Ik zal voor ze strijden. En dat gebeurde. De wolkolom ging verder. De weg voorwaarts ging boven de zee. En het water beefde, zoals in deze psalm staat. De wateren, ze zagen u, o God, en ze beefden. Ze weken terug en er kwam een pad. God maakte een pad waar geen pad was. En God leidde zijn volk. Door de Rode Zee. En het kwam behouden naar land. Ze zijn geleid door de Heere. Aan die geschiedenis herinnert Asaf in het slot van deze psalm. Gods weg. Ja, dat was een gebeurtenis, dat is lang geleden gebeurd. Maar toch, o, die gebeurtenis is om te herdenken. En om vanuit die trouw houden, vanuit die wonderen die de Heere in het verleden heeft gedaan. Te hopen op zijn genade nog steeds. Gods weg was in de zee. Uw weg, zegt hij, in het gebed eigenlijk. Uw weg was in de zee. Het was maar niet een beschouwing toe hoe hij daarover sprak. Heer, het was uw weg. Maar het was zijn gebed dat u God vanuit het verleden ook nu uitkomst geven zal en kan. Uw weg was in de zee. En toen ook zo dat uw voetstappen niet bekend werden. Van tevoren wist niemand het. En later was het ook niet meer te zien. Toen de wateren zich gesloten hadden en de Egyptenaren hadden doen verdrinken. Dan zegt Asaf niet, wie was een God zoals God? Wie was die God toch zo groot als Israëls God toen? Maar dan zegt hij, wie is een God? Als God. Gij leidet uw volk. Als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. En o Heere, u doet dat toch nog steeds. U vergeet uw volk niet. U leidt nog uw volk. Als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Mozes de leidsman. Mozes de gids toen. En Aaron, de man die door de Heere was aangesteld om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Gemeente, de psalmdichter, hij put er moed uit. Moed uit wat God in het verleden heeft gedaan. Dat die God die uit de slavernij, uit het diensthuis der zonde geleid had, zijn volk ook verder leidt. Dat mag je nou persoonlijk ook doen. Als de Heere u uitgeholpen heeft. Eraan denken wat God gedaan heeft. Wij zijn van die vergeetachtige mensen. Ik zeg niet dat je alles op moet schrijven. Het kan wel eens goed zijn, omdat je het na jaren misschien wel eens nodig hebt. En dan zegt, Heere, toen was uw hand in mijn leven. En dan zult u nu ook niet onbeschaamd laten. Dan zult u nu toch ook trouw houden. God is een trouwhoudend God, gemeente. Gods daden vanuit het verleden in je eigen leven persoonlijk gedenken. Om er kracht uit te putten voor het heden. Om de weg te zien hoe het verder moet. Geestelijk. De kennis van de Heer. De kennis van de zaligmaker. De kennis van die borg. Die schuldovernemende borg en zaligmaker. De kennis van de gekruisigde Christus. De kennis van de opgestane levensvorst. Maar ook in alles wat je meemaakt in het leven. De weg van het leven die je gaan moet. Zijn hand. U deed me uitgeleiden. U hebt mij getrokken. Toen en toen. Uw daden waren er. Onlogenbaar, zeker. Zult u dan nu in de steek laten? Nee toch, zo is God toch niet, gemeente. Gij leidet uw volk door de hand van Mozes en Aaron als een kudde. Als een kudde. Wij leven niet meer in de tijd van het Oude Testament. Maar God leidt zijn volk nog. Ook nog als een kudde. Ook dat ja. Als een kudde schapen waarvan hij de herder is. Als een kudde schapen die bij elkaar horen. Die elkaar ook nodig hebben. Jesaja 40. Hij draagt de lammeren in zijn armen. Maar de zogenden die zal hij ook zachtjes leiden. Hij leidt ze allebei. Die jonge lammetjes, maar ook die oude zoogschapen. Die schapen die laten drinken door de lammeren bij hen. Die schapen die al zo lang op de weg zijn, die hebben diezelfde zorg van diezelfde herder nodig. God leidt zijn volk als een kudde. En die kudde, die schapen, nogmaals, ze hebben ook elkaar nodig tot steun. Wat een zegen, gemeente, kerk te mogen zijn, ook in onze tijd. De Heere leidt. Het werk van de goede herder. Dat gaat door. We kunnen niet in de toekomst kijken. En zeker, het is waar. De Heere geeft de ene tijd meer bediening van zijn geest dan de andere tijd. Hij is ook vrij machtig. Maar wij moeten hem wel vrij laten, maar niet loslaten in het gebed om zijn werk. En als we dan zijn daden, die daden van die goede herder, mogen gedenken. Dan weten we toch ook dat de Heere daarmee zal doorgaan. Om dat uit te delen. En om te trekken, om onder zijn dienst te stellen. Die goede herder, waarvan we pas overdacht hebben. Dat hij als de herder Israëls geslagen werd. Dat het zwaard ontwaakte, Goede Vrijdag. Hij zijn leven gesteld heeft voor de schapen, maar ook dat hij leeft en dat hij de levensvorst is en dat hij de levende koning is van zijn kerk op aarde tot op de laatste dag. En dat hij met zijn werk doorgaat, zijn werk proclameert, verkondigt en het wil toepassen door zijn geest. Onderwijs geeft. De goede herder. Die zijn woord doet prediken. Is dezelfde als de opgestane levensvorst. Is dezelfde als de verheerlijkte Christus. Die tussen de kandelaren de gemeenten op aarde wandelt. Die zijn woord doet horen. En die met zijn geest werkt. En de weg wijst. En door dit leven leidt. die als een kudde zijn volk leidt, die ze beschermt en die ze doet aankomen, daar waar ze heen trekken, waar ze heen gaan, daar waar het eeuwig goed zal zijn, dat vaderhuis met de vele woningen. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 77, het zevende vers. Laten we de Heere danken. Tot u, o Heere, Heere, past het ons dat wij komen in het dankgebed. In het gebed ook om uw zegen over de prediking te vragen. Wilt u de naprediker zijn? Heere, heb dank voor uw woord. Heb dank, Heere, wat er allemaal in de psalmen staat. O, dat het ook tot herkenning mag zijn, maar ook tot onderwijs. Ook als we moedeloos gesteld zijn geestelijk, voor onszelf niet zien en een weinig hoop voor de toekomst hebben. Maar ook als we zo ver komen dat we soms gaan denken dat u veranderd bent. Heere, vergeef die zonde en doet u geloven dat u bent zoals u bent en dat u niet verandert. Dat bij u geen schaduw van verandering is. En doet u geloven, Heere. O, bemoedigt uw volk en kinderen. Ook voor de toekomst. Ook voor hun kinderen. En voor hun kleinkinderen. Dat uw kerk toekomst heeft. En dat u doorgaat. Het boze is sterk en machtig in deze tijd. En heeft een grote toorn en hij zoekt rond. En gaat rond om te zoeken te verslinden. Met name ook degenen die naar uw woord toch willen leven en daarvoor worden opgevoed. Maar Heere, uw macht is toch groot. En hij is toch verslonden. U heeft hem toch geoordeeld. En zijn macht die hij nu heeft, is toch een toegelaten en een gebonden macht. Heere, trekt u wel uit de duisternis. Brengt u tot uw licht, wie nog in de duister wandelt. Werkt u, woont u onder ons als gemeente, ook als kerken. En doet u het zien en horen, deze en die. Die zoekt een andere koning. En die heeft er belangstelling voor. En dan kun je het dan zien, dat hij niet meer de wereld wil dienen. Zijn leven maakt het openbaar. Heere, schenk het tot de ere van uw naam. De uitbreiding van uw kerk. En doet u moed hebben. En moed houden en moed grijpen. Daarom, omdat u leeft. Omdat u, o Heere Jezus Christus, gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wat heeft de kerk dan een goede koning? En ook wat een goede toekomst. Het zal ook hier niet altijd blijven. Het gaat uiteindelijk ook om het koninkrijk der hemelen. Heere, zegent u uw woord. En gedenkt u ons allen. En ga met ons de week in. Zegent u het ambtelijke werk. Kerkelijke werk. Wees met de broeders, ouderlingen, diakenen. Uw dienaar, dominee Egas en zijn vrouw en kinderen, stelt u ze tot zegen. Wilt u met hen zijn in uw gunst en goedheid in alle opzichten. Wees met de gemeente. Wees met ons als we ons werk mogen doen. Wilt u kracht en sterkte daartoe geven. Wees met de jongelui op school, onderweg en ook in de gezinnen. Uw naam, Heere, geef dat hij niet gelasterd zal worden, maar veel meer geprezen zal worden. Dat er over uw daden ook gesproken zal worden. Heere, vergeef ons al onze zonden en tekorten, ook van deze dag. Heiligt u het uwe, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte, gemeente, Psalm 93, het eerste en het vierde vers. Psalm 93, 1 en 4. Treft uw harten tot God en draag met u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.